De Bali in Amsterdam. Welkom bij podcast De Vrije Gedachte van de gelijknamige vereniging De Vrije Gedachte. Mijn naam is Floris van den Berg. Ik ga zo dadelijk in gesprek met criminoloog en terrorisme-expert Bart Kollaert. We gaan het hebben over anti-institutioneel extremisme. Wat is dat? In hoeverre is het gevaarlijk? En hoe moet de overheid hiermee omgaan? Veel kijk- en luisterplezier. Welkom Bart, leuk dat je er bent. Ja, je bent er normaal ook, maar nu interview ik jou, omdat jij expert bent op het gebied van extremisme en terrorismebestrijding. We gaan het hebben over institutioneel extremisme. Wat is dat, Bart?
Ja, voor de mensen die bij het introductietje dachten, is die man overleden? Nee, ik ben er nog inderdaad. Anti-institutioneel extremisme. Het is een hele mond vol. Je hebt volgens mij een dag geoefend voor de spiegel om hem eruit te krijgen. Ik heb dat ook een tijdje moeten doen. Anti-institutioneel extremisme is een term die is komen overwaaien uit de VS en andere gebieden van Europa, Europa breed. Ja. En de AIVD heeft hem recentelijk omarmd. Vroeger, klinkt alsof ik het over 10 jaar geleden heb, richtte de AIVD zich op maatschappelijke onrust, maatschappelijk ongenoegen. Zo zijn er nog een paar termen geweest. Dat werd op een gegeven moment anti-overheidsextremisme, vorig jaar denk ik. En sinds dit jaar heeft de AIVD het over anti-institutioneel extremisme. Dit fenomeen is begonnen tijdens de coronapandemie en ja, de maatregelen en de reactie op die maatregelen. En wat de AIVD eronder verstaat is een beetje ambigu, dus ik heb ook geen heel goed antwoord voor je. Want enerzijds heeft de AIVD het over over het geloof in een kwaadaardige elite die probeert om mensen te onderdrukken en zelfs te vermoorden in een extreem geval. En in een meer, hoe zeg je dat? Een iets minder extreem voorbeeld, en dan ga ik hem ook voor je voorlezen. Dat lijkt mij beter. Dit is van de website van de AIVD. De AIVD zegt, anti-institutioneel extremisme is een fenomeen waarbij personen of groepen zich vanuit ideologisch motief, dus er moet een ideologisch motief zijn, specifiek richten tegen democratische instituties en processen en daarbij bereid zijn om op, tussen haakjes niet, boeit dus niet, gewelddadige activiteiten te verrichten die de democratische rechtsorde ondermijnen. Dus het gaat om uiteindelijk een ondermijning van de democratische rechtsorde uit ideologisch motief. Dus er moet een reden zijn die in ideologie ingebed is, waarbij dat die extremist, die richt zich op de instituties in onze democratische rechtsorde. Nou, daar heb je je antwoord.
Ja,
en nu staat onomstotelijk vast waar het over gaat, toch?
Precies, maar bedoel je, dus er zijn natuurlijk altijd bewegingen die tegen de democratie zijn.
Klopt.
Hè, de communisten waren tegen democratie. De anarchisten zijn eigenlijk tegen democratie. Misschien wel de fascisten zijn tegen de democratie.
Ja.
Wat is dit nu anders dan deze groep ook tegen de democratie is? Of, ja, kan je dan toch nog iets meer over zeggen?
Ja, nee, zeker, zeker. Wat het lastig maakt is, ik denk dat de AIVD zoekt naar hoe gaan we de groepering die we een beetje in het zicht hebben, hoe gaan we die definiëren? Want deze definitie is heel breed. Hè? Want als ik het heb over een groep die zich vanuit ideologisch motief richt tegen de democratische instituties, dan vallen jihadisten daar ook onder.
Ja.
En rechtsextremisten en linksextremisten. Want iedereen die op een of andere manier de instituties wil omverwerpen of dermate drastisch wil veranderen op een radicale manier, die valt hieronder. Maar dat bedoelen ze niet. En daarom specificeert de AIVD deze groep tot een groep die gelooft in een kwaadaardige elite die mensen wil onderdrukken. En dat zit hem vooral denk ik in het woordje kwaadaardig. Want op het moment dat je het woord kwaadaardig weglaat, een elite die mensen wil onderdrukken, ja, dat dachten de socialisten ook altijd, mm-hmm, hè? Over de kapitalisten. Dus het zit hem. En dat woordje kwaadaardig, dat gaat al heel snel richting dat er een soort van complot gaande is, of een complottheorie aangehangen wordt. De AIVD zegt dat meer dan 100.000 mensen hier in meer of mindere mate in zouden geloven. Maar dat is ook weer een heel vage omschrijving van meer of mindere mate. Dus het kan ook zijn dat je er niet helemaal in gelooft, maar wel in een deel. Maar welk deel maakt het extremistisch en welk deel niet? Dus het is heel moeilijk om vat te krijgen, waar hebben ze het over? Wat ze waarschijnlijk bedoelen is doorgeslagen coronaprotesten. Of misschien bedoelen ze zelfs wel de man die met een fakkel bij Sigrid Kaag aan de deur stond. Dat is gissen hoor, of ze al die voorbeelden er specifiek onder laten vallen. Maar het zit in die hoek.
Ja, dus als ik nog even dan... Dus je hebt in normale mensenwoorden worden die wappies genoemd.
Ja.
Die hadden tijdens corona demonstraties. Daar zijn ze mee doorgegaan toen de corona weg was en ook de maatregelen ingetrokken waren.
Op andere onderwerpen.
Op andere onderwerpen. Dus, maar nog steeds met het idee van die kwaadaardige elite, of dit nou een World Economic Forum is of een netwerk van bloeddorstige pedofielen.
Ja.
Dus die demonstreren nog steeds. En een klein deel daarvan, als ik het goed begrijp, dat zijn die anti-institutioneel extremisten die door de AIVD in de gaten worden gehouden.
Ja, maar de AIVD die zegt dan dat zeg maar meer dan 100.000 mensen gelooft in anti-institutioneel extremistisch gedachtegoed.
Yeah.
Dus dat zou ik geen kleine groep noemen,
nee,
als ik het rapport lees.
Aha,
dus... alleen de vraag is, en dat maakt het complex, omdat ze het ook hebben over in meer of mindere mate, op het moment dat iemand wel gelooft dat, ik noem maar iets, dat politici voor eigen gewin in Den Haag zitten. Primair misschien.
Ja.
Laat ik dat nog zeggen. Is dat dan anti-institutioneel extremisme? En dat je daarom vindt dat de regering zo snel mogelijk moet vallen? Nou, dat is recentelijk gebeurd. Ja. Maar maakt dat je een anti-institutioneel extremist? Of gaat het er echt in dat je in een soort van kwaadaardig complot gelooft, waarbij, om maar eens een theorie te noemen die veel wordt aangehangen, relatief veel natuurlijk, maar dat bijvoorbeeld het World Economic Forum, Klaus Schwab, dat alle regeringsleiders in de EU naar hun pijpen dansen.
Ja. Maar als je jou goed begrijpt, want je hebt er ook over gepubliceerd in Winia's Week, waar je ook een column hebt.
Ja.
Het gaat jou vooral over dat de definitie te ruim is of niet passend is, zoals die nu wordt toegepast, omdat het dus te breed is. Omdat heel veel van die mensen die dat überhaupt aanhangen, dat niet zijn. Mm-hmm. En niet gewelddadig. En omdat het dus ook nog andere categorieën dekt, toch?
Ja, want kijk, mijn probleem vooral hiermee is, en dat is denk ik ook, ja, als je kijkt naar het gesprek dat we tot nu toe voeren is, waar hebben we het nou precies over? Dat is niet heel duidelijk als je want de AIVD schrijft erover in een jaarverslag. Ze hebben recentelijk een rapport over dat anti-institutioneel extremisme uitgebracht om er meer duiding aan te geven.
Ja.
Kijk, in de AIVD, ik geef ze wel credits voor wat ze doen, hè, want ik denk dat wij kunnen ons prijzen in Nederland met het aantal aanslagen dat we hebben gehad. Zeker als je dat vergelijkt met andere landen in Noordwest-Europa. Ik denk dat de AIVD daar een heel groot aandeel in heeft gehad. En de AIVD is ook best wel transparant vergeleken met andere geheime diensten.
Mm-hmm.
AIVD publiceert best wel veel rapporten openlijk voor het publiek.
Ja.
Of voor bepaalde sectoren. Maar het zijn dan wel publieke rapporten waarin de AIVD wel laat zien van, hey, wij maken ons hier en hier zorgen over. En samenleving, we hopen dat u zichzelf weerbaar kunt maken. En wat de AIVD expliciet zegt in dat laatste rapport over anti-institutioneel extremisme, is ook dat kritiek op de overheid is niet problematisch. Sterker nog, dat hoort bij een democratie, zegt de AIVD. Maar alleen al de term anti-institutioneel extremisme, die kun je op zoveel manieren opvatten. Kijk, en wat ze waarschijnlijk bedoelen, is je bent tegen het bestaan van bepaalde instituties. Daar gaat het waarschijnlijk meer om. Dus dat, en niet dat je per se vindt dat bijvoorbeeld de regering Rutte moet vallen. Ja, dat mogen heel veel mensen vinden. Maar ben je überhaupt tegen het concept van een regering? Of ben je tegen het concept van democratie? Of is een anti-institutioneel extremist wel degene die wil dat kabinet Rutte valt en toch een democratie wil behouden, maar wil die radicale middelen inzetten om dat kabinet te laten vallen?
Maar is ook niet het verschil tussen, want je, volgens mij mag je in een democratie tegen de democratie zijn. En je mag pleidooi houden, toch?
Maar ik denk dat als je de definitie van de AIVD ziet, ben je dan direct een extremist.
Ja, ja. Oké. Okay. Want normaal gesproken, missen voor zover ik begreep, word je pas tot extremist benoemd zodra je het gaat ook om het uitvoering. Als je probeert de democratie ten val te brengen, of dat je dat propageert. En met name wordt het gevaarlijk als je dus de geweld.
Dan wordt het gevaarlijk. En de AIVD zegt van,
wordt.
Want kijk, er is een heel dun lijntje tussen wat denk je en de eerste voorzichtige handelingen. Want de AIVD vereist voor extremisme. Ze vereist dat sprake is van actief nastreven of ondersteunen van zulk gedachtegoed, wat antidemocratisch is, om het even plat te slaan. Maar wanneer ben je actief aan het nastreven of ondersteunen? Is dat als ik op elke borrel waar ik kom ga zeggen, ja, de democratie is ruk, we moeten daar vanaf. Dat zou kunnen. Maakt dat iemand een extremist of niet? Daar kunnen we over discussiëren.
Ja, en natuurlijk ook wie het zegt of het... Want dus je hebt natuurlijk ook mensen, zelfs in de politiek... Klopt. Die ook een deel van dit gedachtegoed aanhangen.
Ja, zeker. Zeker. Kijk, en dan denk ik, maar dan denk ik over het hele spectrum. Want kijk, dan, kijk, er zijn allerlei partijen te benoemen waar.
Zeker.
Want en ook als ik het heb over. Want we hoeven het niet best aan de rechterkant te hebben. Maar hetzelfde geldt voor links. Of Partij voor de Dieren gelooft ook in een kwaadaardige elite. Die de bio-industrie in stand houdt. Terwijl ze verdoms goed weten wat er aan de hand is.
Ja.
Maar dat bedoelt de AIVD niet. Want de AIVD richt zich op. In principe zit het hem dus echt in een soort van. Ja, het idee dat er meer is aan de macht in Nederland. Dat het niet alleen gaat om de regering. Dat er vaak zit er nog wat achter. Een groepering die misschien wel informeel de touwtjes in handen heeft. En die kwaadaardige ideeën ermee hebben om mensen te onderdrukken.
Maar in hoeverre denk jij dan... Kijk, de AIVD denkt duidelijk dat het gevaarlijk is.
Mm-hmm.
Of dat jij vindt dus dat die definitie misschien niet helemaal correct is.
Ik denk ook dat het gevaarlijk is. Dat wel, maar ik denk dat omdat je definitie niet duidelijk is, heb je zeg maar een duidingsprobleem. En ik kan er daarom ook niet zo heel veel uitspraken over doen van hoe groot is het probleem.
Nee, dat is het.
En dat maakt lastig, want kijk, dat mensen bepaalde... Nou, we hebben vast allemaal wel filmpjes gezien op Twitter of op andere social media van gebeurtenissen waarvan je denkt, ja, dit gaat wel heel ver. En is dit nou het gaat misschien zelfs de wet, wordt misschien zelfs overtreden. Sommige mensen staan natuurlijk ook voor hele radicale dingen, net zoals jihadisten dat ook staan. Dus het is ook niet vreemd dat mensen met andere ideologieën ook staan voor zulke extreme ideeën. Alleen, hoe groot is het probleem? Ik heb geen idee. En ik vind alleen dat als je zo'n vage definitie hebt, dan is het wel lastig dat zo'n AIVD komt met een getal van meer dan 100.000 mensen die er in meer of mindere mate ook nog eens in geloven. Dus het wordt alleen maar vager.
Ja, en vind je dan dat de Farmers Defence Force, die inderdaad ook echt het recht in eigen hand nemen door met een tractor naar het provinciehuis of naar Den Haag te gaan.
Mm-hmm.
Valt dat volgens de AIVD hier ook onder dan of niet?
Ik weet niet zeker of ze dat onder anti-institutioneel extremisme scharen. Dat zou wel kunnen misschien.
Als je de slogans kijkt, dan hebben we het altijd over de elite in Den Haag.
Maar in principe mist de ideologie daar.
Ja, ja.
En dan zou je, Willem van Maat, die hier is geweest, die zou zeggen, maar karnisme, hè, dat is een ideologie. Maar ik vermoed niet dat de AIVD... Ik denk dat voor de AIVD de ideologische component ontbreekt wanneer het om de boeren gaat.
Oké. Ja. Duidelijk. Natuurlijk interessant om te weten. Dit is even een ander soort vraag. We zijn hier van de vrije gedachte en vrijdenken. Kijk, vrijdenken kan natuurlijk over anders gaan. Alles kan anders gaan. Maar in hoeverre vind jij dit waarom vind je dit een vrijdenkersonderwerp? Waarom is dit belangrijk?
Nou, eigenlijk zat dat al een beetje in de vraag die jij mij net stelde. Van in hoeverre mag je tegen de democratie zijn? Daar zit het hem eigenlijk in. Niet alles mag. Dus we hebben allemaal heel veel vrijheid. En we hebben veiligheid en vrijheid. Nou, de AIVD is ook nog notabene natuurlijk eigenlijk de organisatie die heel voor een groot deel verantwoordelijk is om beide soort van te verdedigen en te bewaken. Niet alleen natuurlijk. Want anders wordt als één organisatie alle macht heeft, gaat het natuurlijk fout. Maar de AIVD heeft daar een heel belangrijk aandeel in. Maar kijk, wanneer je extremisme of een stadium verder terrorisme wil bestrijden of voorkomen, dan maak je per definitie een inbreuk op mensenrechten. Dat is onvermijdelijk. Want zodra ik denk, hey, deze groepering, ik ga er nog niks mee doen, maar ik moet in een vroeg stadium die mensen in kaart brengen om een beetje te weten wie gaat met wie om, want als er een dreiging komt, dan kan ik handelen. Als je niks doet, ben je te laat. Dus je moet altijd, voordat een terroristische aanslag plaatsvindt, moet je al beginnen met informatie verzamelen. Maar de vraag is wanneer, op welk moment en hoe ga je dat doen, met welke middelen? Want zodra dat ik gegevens van Floris van den Berg en zijn vrienden in een systeem ga vastleggen, dan schend ik hun privacy bijvoorbeeld al. Dat is het eerste grondrecht wat soort van sneuvelt. Maar soms is dat goed en ook noodzakelijk Misschien zelfs en acceptabel. Maar soms ook niet. En daarom is de discussie over extremisme en terrorisme en wat een overheid mag en kan, is cruciaal als je het ook hebt over vrijdenken. Want vrijdenken gaat natuurlijk over, moet als doel hebben, vind ik, dat je zo vrij mogelijk denkt, los van taboes, met als doel om onnodig leed te voorkomen. Of voorkombaar leed te voorkomen, misschien wel. En waar een overheid heel machtig is en vrijheidsbeperkende maatregelen kan opleggen, is het belangrijk dat je daar dus ook over nadenkt. Van oké, hoe. Want kijk, extremisme en terrorismebestrijding gaat heel snel al gepaard met. Als het gaat om een religieuze groep, vrijheid van godsdienst die beperkt wordt. En als het gaat om een niet-religieuze groep, is het heel vaak vrijheid van vereniging, vrijheid van meningsuiting. Dat soort grondrechten.
Ik ga even nog wat proberen. De Republikeinen in Nederland die zijn tegen het instituut van het Koningshuis en de monarchie. Dat ja. hoort bij de. Dat zegt ze. Dus die zijn anti-institutioneel. Dat is ook, ja. dat is ook wat ze beogen. Ze zijn niet, voor zover ik weet, niet gewelddadig. Maar dat is wel wat ze beogen.
Ja.
Is dat ook een vorm van institutioneel extremisme? Of ja, omdat ze geen gewelddadige ideologie hebben, dan meer niet?
Je zou nog kunnen zeggen, misschien dat zij een bepaalde vorm van liberalisme proberen aan te hangen, waarbij ze zeggen, ja, in het liberalisme moet geen plek zijn voor een monarchie. Maar ze moeten wel acties ondernemen waarmee ze de democratische rechtsstaat ondermijnen. Dus ik denk dat als je een pleidooi doet voor de monarchie moet worden afgeschaft, en je doet dat op democratische weg, ondermijn je dan echt de democratische rechtsstaat? De rechtsstaat kan zonder de monarchie, zonder onze koning. Die ik op tv altijd wel een toffe peer vind trouwens. Maar zonder onze koning kan die volgens mij best prima functioneren. Je moet je systeem alleen anders inrichten. Er zijn heel veel landen zonder koning die prima functioneren. Dus dat hoeft niet per se anti-institutioneel extremisme te zijn. Mocht die groepering nou bepaalde acties gaan ondernemen die richting het overtreden van de wet gaan, of misschien wel een stapje erover, dan zou dat hieronder kunnen vallen.
Het is ook wel interessant dat in het verleden, je weet natuurlijk niet over het heden gaat, maar dat toen nog de voorganger van de AIVD, de BVD, de vrijgedachte ook in de gaten hield vanwege waarschijnlijk wat nu anti-institutioneel extremisme wordt genoemd, vanwege de republikeinisme, vanwege grondwetwijzigingen die ze voorstaan. En, en ook dat er altijd een flinke anarchistische tak zat in het vrijdenken. Mm-hmm. Vond je dat terecht eigenlijk? Zou je dat terecht vinden?
Ja, dat hangt heel erg van de specifieke omstandigheden. Ja. Dus het kan wel. Het zou best kunnen hoor, maar ik weet niet. Ik ken de context niet. Ik weet ook niet, want het is wel jaren geleden.
Ik heb even hallo AIVD.
Hallo AIVD. Nou, als ze ons nu op de korrel hebben, dan maak ik me zorgen over waar belastingcentra naartoe gaan. Nee, maar dat zou zomaar kunnen. Maar ik ken daar de geschiedenis van DVG onvoldoende voor. Maar sowieso, kijk, ik vind altijd, en dat is misschien ook nog wel goed om te benoemen, want je vroeg ook net naar Farmers Defence Force. Het is tricky om een groepering of een vereniging op de korrel te hebben als extremistisch. Omdat bijna geen enkele vereniging, echt in enkele dagen later, zal in haar statuten of op haar website hebben staan, wij willen de democratie afschaffen.
Nou, maar nu. De SGP bijvoorbeeld, als je die zegt, primair de Bijbel is mijn leidraad.
Ja.
Als je dat als primair zegt.
Maar dit is jouw interpretatie.
Okay.
Dit zeggen zij niet.
Okay.
Dus zij zeggen niet, wij willen de democratie afschaffen. Okay. Dus jij gaat nu al twee stappen eigenlijk verder.
Prima. Maar stel dat er organisaties zijn die dat wel zouden zeggen.
Maar die zijn er dus bijna niet.
Okay.
En dat is mijn punt. Dus daarom moet je heel terughoudend zijn met groeperingen extremistisch noemen. Want neem een organisatie als Extinction of Pegida. Weet je, dat zijn organisaties die heel vaak al dan niet extremistisch of activistisch worden genoemd.
Ja.
Die over de linie genomen activistisch zijn, maar wel allebei acties ondernemen die als schokkend kunnen worden ervaren, of die ophef veroorzaken, of die vervelend zijn voor mensen, net afhankelijk van je actie. Maar 9 van de 10 keer, of er wordt geen wetsovertreding gepleegd, of het zijn niet zo'n hele zware wetsovertredingen. Maar er zijn uitzonderingen. En de vraag is dan de organisatie verantwoordelijk voor wat een individu doet tijdens een actie van zo'n organisatie. En daar zitten allemaal dilemma's. Dus ik zeg altijd, noem sowieso organisaties. Ik ben heel terughoudend met die activistisch of extremistisch te noemen. Maar kijk naar een specifieke handeling van een specifiek persoon. En dat kan wel in de context van een actie van bijvoorbeeld Extinction of Pegida zijn. Maar wees een beetje, ja, ik ben daar heel terughoudend in om ook organisaties extremistisch te labelen.
Maar gek genoeg, als iemand, ik ga heel even een zijpad in, maar je begon er zelf over Pegida. Maar als iemand nu een Koran zou verbranden,
ja,
wat gewoon, gesteld dat het zijn of haar eigen exemplaar is, dat wordt nu verboden of heel erg afgeraden. Of in ieder geval. En terwijl dat gek is, want dat is een democratisch grondrecht om, gesteld dat je daar een boek mag verbranden, gesteld dat dat mag. En toch doen we dat niet omdat ze bang zijn voor geweld die de reactie oproept. Dus eigenlijk is het natuurlijk pragmatisch te begrijpen dat ze het doen. Maar het is tegen de eigen grondrechten eigenlijk in.
Ja, de Koran verbieden, dat doen we gelukkig nog niet in Nederland.
Nee, het lijkt me geen goed. Daar zou de vrije gedachte pertinent tegen zijn.
Daar zouden wij pertinent tegen zijn, ja. Ja. Nee, maar zo'n Koran verbranden is wel zo'n voorbeeld van een handeling die de discussie dan weer op scherp zet. Want gesteld dat het zijn eigen, want dit ging dan ook om de voorman van Pegida, die dit recentelijk heeft gedaan. Dan gaat het om iemand, nou, gesteld dat het zijn eigen Koran is, hè, dat hij hem niet heeft gepikt ergens.
Nee.
Dan gaat het gewoon om zijn eigen boek. Het had ook mogen kunnen gaan om zijn Donald Duck of zijn, nou, noem eens een leuk kinderboek wat jij had vroeger.
Ja, binnen toe.
Oh, binnen
oh
toe.
Die is toch al nee, gecanceld.
Die is al gecanceld, hè? Die ligt al op de brandstapel.
Ja, Kuifje in Afrika, ja.
Ook al, oh, jij had alleen maar dat soort boeken vroeger. Ik hoor het al.
Ja.
Nee, maar dus gesteld dat het zijn eigen Koran was, dan mag hij dat ding natuurlijk gewoon verbranden. Ja, het mag niet altijd, omdat je kan een APV-overtreding daarmee plegen. Maar daarom, dat speelde volgens mij ergens in een van de steden waar hij toen ook Korans wilde verbranden. Dus wat deed hij vervolgens? Oké, jongens, ik verbrand hem niet, ik ga hem verscheuren.
Ja.
En toen was er een filmpje en hij verscheurt een Koran. Die papiertjes gooit hij op de grond. Hij roept nog, ik ruim het zo wel op, hoor.
Ja,
want anders krijgt hij alsnog een boete. Ja. En hij doet een soort van dansje of iets wat daarop moest lijken. Doet hij over de Koran. En dan kun je denken, ja, wij in Nederland, er was een filmpje dat werd gedeeld en er stond volgens mij één handlanger, die stond erbij, die filmde het voor hem. Eén lokale journalist en twee agenten, eentje op een fiets en eentje erbuiten. Dat stond erbij en dan denk je, oké, dit is ook wel weer Nederland. Het kreeg amper media-aandacht.
Ja.
Totdat Turkije zich ermee ging bemoeien. En dat daar de Nederlandse ambassadeur op het matje werd geroepen, dat de Nederlandse ambassade, dat er een dreiging naar uitging. En dan zie je in één keer dat zo'n kwestie krijgt echt een flink staartje. En dan ontstaat de discussie natuurlijk in Nederland. Van ja, omdat die ene vent het zo nodig vindt om een Koran te verbranden, terwijl je weet dat het heel veel moslims kwetst, moeten we dat wel toestaan?
Ja, goeie vraag.
Ik hoop dat het antwoord ja is.
Ja, van name de vrije gedachte in ieder geval wel.
Ja. Wat je er ook van vindt.
Wat je er ook van vindt.
Ja.
Maar gesteld, maar kijk, als je ook de utilistische overweging, als je weet dat het tot heel veel slachtoffers zal leiden, zeg maar, dan is het misschien opportun om het niet te doen, ook al zou het wel moeten mogen.
Ja.
Ik haat dat om te zeggen, maar goed. Okay. Hey, ik ga eventjes jou een citeren uit jouw. Gaan we weer terug naar het institutioneel extremisme, anti-institutioneel en extremisme.
Mm-hmm.
Ik citeer hier uit jouw column in Winia's Week.
Ja.
Er staat, dat gaat op, je citeert op een citaat van de AIVD. Er staat, kerkelijke, rabbinale rechtbanken of sharia-adviesorganen zijn wel legitiem zolang het bredere rechtssysteem van buiten wordt geaccepteerd. Hoe kan dit legitiem zijn, maar een geloof in een kwaadaardige elite niet? Je moet het eerst even uitleggen.
De AIVD zegt dus dat geloof in die kwaadaardige elite die mensen wil onderdrukken, daar zit een probleem voor de AIVD. Want, zo zegt de AIVD, dat is natuurlijk de onderliggende assumptie, er is geen kwaadaardige elite die ons probeert te ondermijnen. En ook daar is de AIVG de AVG, hè?
Ja.
De Algemene Wet Gegevensverordening, wat is dat? Ja, nou, in ieder geval de AIVD. Daar is de AIVD ook een beetje ambigu. Want enerzijds zeggen, ja, de democratie is heel sterk en die ondermijn je echt niet zomaar. En anderzijds zegt de AIVD, is deze groepering extremisten ook geweldschuw. Sterker nog, ze veroordelen over het algemeen geweld. Dus er gaat niet echt een geweldsdreiging vanuit, zegt de AIVD. Maar waar zij zich zorgen over maken, is dat op langere termijn meer en meer mensen gaan geloven in die kwaadaardige elite. En dat dat op langere termijn op een of andere manier democratie ondermijnend werkt.
En dan denken ze natuurlijk aan Amerika, aan de bestorming van het Capitool.
Zoiets. Waarbij ze wel heel erg nadrukkelijk vermelden, je moet het scheiden van rechtsextremisme, want het is echt iets anders. Maar ik denk dat ze wel aan zoiets denken, inderdaad. Dat ze voor zoiets vrezen. Het gekke is, als je dus zegt, en kijk, en deze groepering, dat zit er een beetje achter, omdat het zit dus een beetje in die complotscene. Kijk, die dat maakt het misschien een beetje sectarisch. Als je het hebt over sectes, dan is een van de eerste dingen die men je leert, is neem afscheid van iedereen in je omgeving buiten die sekte. Hè? Dus je krijgt heel snel een soort van parallele samenleving, of in ieder geval een soort van tweede leven wat er ontstaat. En daar wordt het citaat dat jij aanhaalt interessant. Omdat, kijk, als een sharia-rechtbank legitiem kan zijn, zolang die de democratische rechtsstaat nog accepteert, daar zit ook een heel geloof in iets absurds in wat niet waar is. Hè? Het idee dat Allah bestaat bijvoorbeeld. En dat Allah's wet op aarde uitgevoerd moet worden, want dat zit er kennelijk toch achter. Kijk, en dan leeft diegene misschien in een parallele samenleving. Wat doe je in een sharia-rechtbank? Dat is wat Machtel C. natuurlijk ook heel mooi heeft uitgezocht, hè, met haar boekje, met haar proefschrift, Choosing Sharia, geloof ik heette het. Is dat als jij wil scheiden, dan doe je dat niet bij de Nederlandse rechter. Nee, je doet het bij de islamitische rechter, trouwen ook. Allerlei familiekwesties. Voor alles moet je naar de sharia-rechtbank. Want die Nederlandse rechter, of die kan het niet, of je moet daar gewoon niet zijn omdat die niet geen legitimiteit heeft. Dus dan staan ze de democratische rechtsstaat in Nederland misschien niet per se in de weg, omdat ze hun eigen systeem hebben.
Ja.
Wat is daar heel anders aan dan die mensen die geloven in die kwaadaardige elite? Dat heeft wel iets geks.
Ja, dus je maakt eigenlijk nu een vergelijking tussen het complotdenken van de wappies
en religieuze complotten.
Ja, dus maar de meeste mensen maken een onderscheid. Je hebt dus de religies waar je respect voor moet hebben, en dan de wappies met hun rare complottheorieën.
Je moet evenveel respect hebben voor allebei, of even min,
ja,
zeg maar.
Dat
is mijn punt, ja. Dat is mijn punt.
Ja. Kan je nog even uitleggen dan nog een keer waarom je religie als een complottheorie ziet? Wat is daar?
Dat is wel een interessante vraag. Kijk, het probleem rondom religie is, iets is een complot op het moment dat, dit is een beetje de gangbare definitie. Het gaat natuurlijk bij een complottheorie om iets wat je niet kan bewijzen, maar wat mensen denken dat zo is. En er zit vaak dus iets kwaadaardigs achter. En er is altijd een machtsrelatie. Dus inderdaad het geloof in bijvoorbeeld dat de CIA achter puntje, puntje, puntje zit. Er zijn tal van complotten te bedenken. Maar
daar gaan we het nog over hebben met Fabian van Langevelde over buitenaardse complottheorie.
Daar gaan we het nog over hebben. En de maanlanding en zo. Gaan we het nog over hebben. Maar bij een complottheorie geloof je in iets dergelijks inderdaad. Dus of er zit een structuur van macht in het complot. En je moet niet kunnen bewijzen, en dat is belangrijk. Er moet geen, want anders is het geen complot meer. Als je bewijst dat het zo is geweest, dan is het geen complot meer, dan is het feit. Als om een of andere reden je kan bewijzen dat het niet zo is gegaan, wat heel moeilijk is, dan is het ook geen complot meer. Maar dus bij een complot hangt dat dan een beetje in de midden, omdat je nooit zekerheid hebt. Nou, bij religie is dat precies hetzelfde. Je kan niet meten dat God bestaat, omdat hij er niet is kennelijk. En je zou het kunnen, als hij er is, zou je het moeten kunnen meten op een of andere manier. Maar we hebben heel veel pogingen gedaan, maar we hebben nog geen antwoord. Dan nou zeggen mensen, ja, maar we hebben niet de juiste tools nog om het te meten. Oké. Nou, daar blijft hij dus in het midden hangen. Maar bewijzen dat God niet bestaat, dat kun je natuurlijk niet. Omdat, ja, tenzij dat je God heel strak zou definiëren, maar dat doet niemand. Omdat God is natuurlijk iets bovennatuurlijks, iets wat je niet kunt uitdrukken in woorden. En dan is ook heel vaak, wat gaan we meten? Nou, dit speelt ook bij complotten. Dus daar zit een hele grote overlap. Dus het geloof in een God die de wereld en het heelal beheerst. En dan mensen straft die niet in hem geloven. Is dat niet misschien het geloof in een kwaadaardige elite die mensen onderdrukt?
Ja. Dus eigenlijk is dus wat wij het verschil is in technologie, dat religie is of een geïnstitutionaliseerde, heel oude complottheorie. En daar hebben we dus voor nieuwe potentiële religies, die noemen we nu complotten. We noemen ze gewoon anders. Alleen in principe ze hebben dezelfde irrationele rechtvaardigingsgrond en zijn ze immuun voor mogelijke weerleggingen.
Ik zou alleen Willem Engel niet willen vergelijken of geen profeet willen noemen.
Nou, maar dat is wel grappig dat je waarom eigenlijk niet, want hij is wel een ziener in die zin dat hij dus ziet wat die complotten. In die zin is hij precies hetzelfde als Jezus.
Ja, maar hij is niet zoon van God. Of als je met Mohammed vergelijkt, hij is ook niet de boodschapper die door God is aangewezen.
Hij is wel de ziener die iets ziet.
Hij houdt wel te voorhoede.
En hij wil ook dus de mensen bevrijden van dat kwaadaardige complot. Dus in die zin is hij toch wel heel erg op die weg.
Okay. Jij geeft hem nog meer credits dan ik.
Ik vergelijk hem met Jezus en Mohammed.
Nou, kijk, die heeft hij binnen. Ik weet niet wie die liever heeft, maar...
Nee, dan mag hij zelf...
Mag hij kiezen.
Even denken, dit is een heel belangrijk onderwerp. Ik heb nog één vraag te gaan, maar ik wil zeker weten, heb je alle punten gemaakt die je wilde maken?
Geen idee, ik liet me lekker verrassen.
Want de vraag is natuurlijk, kijk, je hebt aangekaart dat het dus... Er zit waarschijnlijk wel een probleem, maar het is heel moeilijk om het te definiëren. Ja. Dat überhaupt trouwens, het is wel grappig dat je dat zegt, van je hebt kritiek op definities, maar zoals filosofen weten, het wordt echt ontzettend moeilijk om een goede definitie te geven die alles bent. Jij zegt van, hij moet wel strakker, want nu dek je te veel.
Ja.
En met als risico, als ik het goed begrijp, dat je dan ook methodes gaat toepassen, misschien die de mensenrechten van een te grote groep mensen in gevaar brengt.
Ja.
Heb ik het gewoon goed begrepen?
Ja, okay. Mooie samenvatting.
Maar hoe moet de overheid dan wel omgaan met het anti-institutioneel extremisme?
Nou, dat is een hele goede vraag.
Want we willen natuurlijk niet dat iemand met een fakkel voor de deur staat bij een politicus.
Nee. Kijk, ik denk hoe de overheid daarmee moet omgaan, dat is veelvoudig. Want ik denk dat het is, dat zegt de AIVD trouwens ook, het is niet alleen pak die extremisten aan. Maar de AIVD wijst ook met een behoorlijke vinger ook naar de overheid zelf. Die zegt, jullie zijn zelf verantwoordelijk, deels voor het extremisme wat ontstaat. Want, zo zegt de AIVD, de overheid zorgt er zelf voor dat er een voedingsbodem komt voor anti-institutioneel extremisme. Doordat er vaak kritiek is die ook terecht is. De AIVD noemt het ook terecht. Heel veel kritiek op de overheid noemt de AIVD terecht. En dan hebben ze het over, hoe we omgaan met bepaalde maatregelen, inconsistenties in beleid. Het ene schandaal naar het andere wat we de afgelopen jaren hebben gehad.
Ja.
Dus nou, daar zit sowieso iets. En ze zeggen, je moet betrouwbare, eerlijke communicatie hebben. Open communicatie, al vanuit de overheid naar de burger. Nou, dat is één ding wat denk ik zou moeten gebeuren. Tweede ding is dat je in onderwijs, maar dat is breder dan alleen deze specifieke vorm van extremisme. Dat geldt denk ik voor alle vormen van extremisme, om die te voorkomen. In je onderwijs zou veel meer moeten zitten van, wat is democratisch burgerschap? Hoe participeer je in de maatschappij? Waarom hebben we een systeem zoals we dat systeem nu hebben? Wat zijn de alternatieven? Misschien een stukje rechtsfilosofie of zo. En dat je dat je kinderen daar al op veel jongere leeftijd aan blootstelt. Ik denk dat dat een goede zaak zou zijn. En daarnaast, als je het dan hebt over AIVD of politie of NCTV of wie dan ook specifiek met dit thema, begin met gewoon heel duidelijk voor jezelf af te bakenen over welk probleem heb je net? Misschien weten ze dat wel, hoor. Maar krijgen wij dat niet terug in onze publieke rapporten? Maar benoem dat gewoon. Zorg dat onomstotelijk duidelijk is. Oké, we hebben het over dit gedrag of deze groepering. Hier, en dat kan dus inderdaad. Nou, coronabeleid hebben we gehad. Misschien is het nu wel, maken ze zich zorgen over boeren die weer zorgen hebben over stikstofmaatregelen. Maar het kan van alles zijn. Misschien heeft het te maken met de invloed van het WEF. Benoem het, want dan baken je duidelijker af. Dan kun je ook veel specifieker adviezen geven. Want nu, door dit soort rapporten, en in dit rapport waar ik het over heb, over anti-institutioneel extremisme, staan ook echt wel goede dingen. En zoals ik al zei, het is heel mooi juist dat onze geheime dienst heel transparant is, ook naar het publiek. Maar je weet als AIVD dat op het moment dat je zo'n rapport schrijft, dat alle media gaan het lezen. Er wordt heel veel over gepubliceerd. En op van die rioolplatformen als Twitter gaat het helemaal los. En mensen trekken het uit zijn verband. Nou, dat blijven ze misschien toch wel doen, hoor. Ook als je wel duidelijk bent. Maar je maakt het ze nu al heel makkelijk.
Okay.
En ja, daarmee kun je je ook afvragen van en ondermijn je dan zelfs niet een klein beetje de rechtsstaat daarmee?
Kijk, dat is een mooie...
Daar wil ik ze niet van beschuldigen, hoor. Maar weet je, maar dat is wel...
mooi om kritisch te blijven,
ja,
denken.
Ja, maar dat is het wel. Van ik denk wel dat daar zit wel... daar zit verbetering.
En de vrije gedachte is natuurlijk een vorm van institutioneel anti-complot denken.
Ja.
En als hij dat ook wil steunen, dan moet hij natuurlijk lid worden. In ieder geval even deze podcast liken en abonneren. Bart Collard, ik wil je hartelijk danken voor deze toelichting. En diep nadenken over wat is een democratie en hoe behouden we democratie? Eigenlijk weerbare democratie.
Ja.
Mooi natuurlijk dat in een open samenleving er ook kritiek kan zijn op zelfs op de AIVD. Ik bedoel, ik denk niet dat we in Rusland de KGB
zouden voeren. Nee. Ja, we zouden het voeren en daarna een uur later dan is deze podcast ten einde.
Precies, dus echt wel mooi om in een open samenleving te leven. Bij de Vrijgedachte in debat centrum De Bali in Amsterdam hebben in vrijheid praten over de AIVD. Bart Collard, dank je wel.
Dank je wel, voorzitter.